Met Slow Democracy, een boek over de heruitvinding van onze democratie in tijden van globalisering en bijbehorend populisme, vestigde David Jais in één klap zijn naam als politiek denker. En nu is er De Verplichte Revolutie, dat hij schreef met geograaf Xavier Desjardins. Claudia Zeller las het boek voor uitgeverij Pluim en raadde kennelijk deze uitgave van harte aan. Welkom, Claudia.
Dank je.
Want ja, waarom moet iedereen dit boek lezen?
Nou, het boek La Révolution Obligée gaat over de allergrootste crisis waar we ons op dit moment in bevinden. Dat klinkt misschien een beetje gek, want er is ook een oorlog gaande in Oekraïne, er is een oorlog gaande in Gaza natuurlijk. Maar we zitten ook in een ecologische crisis en daar moeten we een antwoord op formuleren. En Jais en Desjardins doen dat in hun boek op een hele hoopvolle manier.
Ja, en ze richten zich daarbij met name, begrijp ik, ik heb alleen de aanbiedingstekst gelezen, ze richten zich met name op Europa, want ik chargeer het waarschijnlijk een beetje, ze zeggen in China gaat het eigenlijk best goed met de vergroening en in Amerika worden er ook best stappen gezet, maar Europa blijft achter. Is dat inderdaad het beeld wat ze schetsen?
Het is niet het beeld dat Europa per se achterloopt, maar zij schetsen een nadrukkelijk Europees perspectief op een antwoord op de ecologische crisis. En dat doen ze ten opzichte van Amerika, de VS en China. Dus zij beschrijven eigenlijk in hun boek hoe er een, wat ze in het Frans dan een imaginaire, een verbeelding nodig hebben om een antwoord te formuleren. En vanuit Europees perspectief is dat antwoord solidariteit. En dat is eigenlijk de kern van hun betoog. Ze zeggen, als we de ecologische crisis willen bestrijden, als we daar echt een antwoord op willen formuleren, dan hebben we ten eerste een revolutie nodig. En die revolutie die moet in Europa zodanig worden vormgegeven dat het stoelt op het beginsel van Europese solidariteit.
Europese solidariteit, dat betekent tussen landen onderling of tussen burgers? Of wat bedoelen ze precies?
En dat is het interessante. Ze gebruiken solidariteit inderdaad als concept waar eigenlijk alles onder kan vallen. Dus dat betekent dat het begint bij solidariteit tussen menselijke en niet-menselijke wezens. Maar ook natuurlijk solidariteit tussen landen, solidariteit tussen mensen onderling. Dus solidariteit echt op elke schaal die je maar kunt bedenken.
Ja.
En dat is volgens hen dus de enige manier waarop Europa een antwoord op de ecologische crisis kan formuleren dat zich afzet tegen enerzijds het groene autoritaire denken in China en anderzijds het idee van de grens en het zoeken van technologische oplossingen zoals de VS doet met wat Biden doet met de New Green Deal en de Inflation Reduction Act.
Ja, en wat gaat dat vragen van ons burgers?
Nou, dat is heel interessant, want Jais en Desjardins zijn natuurlijk nadrukkelijk Franse denkers.
Ja.
Dus wij hebben in Nederland altijd de neiging om vanuit de burger te kijken. Maar zij kijken heel nadrukkelijk vanuit de overheid.
Het etatisme, een Franse uitvinding. Ja.
Zeker.
Ja. En wat betekent dat voor die overheid?
Wat betekent dat voor die overheid? Het betekent enerzijds investeren. Want een van de grote vragen in het boek is ook, wie gaat het eigenlijk allemaal betalen?
Ja.
En wat gaat het kosten?
Ja.
En het antwoord daarbij is, de overheid. De overheid gaat het betalen.
Maar de overheid, dat zijn wij. Namelijk de belastingbetalers, of niet? Betekent dat hogere belastingen?
Zeker niet. Nee, ze hebben, kijk, het zijn natuurlijk politieke denkers en niet per se economen.
Mm-hmm.
Ik ben zelf ook wel letterkundige en geen econoom.
Nee.
Maar wat zij zeggen is eigenlijk wat je heel vaak hoort, maar wat vaak toch wel vooral in Nederland in meer radicale hoeken wordt geduwd. Namelijk, laten grote bedrijven maar betalen. Zorg ervoor dat de welvaart die er wel degelijk is eerlijker wordt verdeeld. En eerlijker betekent in het geval van Jais en Desjardins dus ook gedeeld worden met de niet-menselijke omgeving eigenlijk.
Mm-hmm. Yeah.
Dus dat we rekening moeten houden met kosten die je niet per se in geld kunt uitdrukken. Maar wat in Nederland natuurlijk wel vaak gebeurt met een maatschappelijke kosten- en batenanalyse. Maar het idee is dus dat je daar rekening mee houdt en dus eigenlijk, en dat is natuurlijk een argument dat heel vaak wordt gemaakt, dat die investeringen noodzakelijk zijn om te voorkomen dat het straks allemaal onleefbaar en dus ook eigenlijk te duur wordt voor de gewone mens om te bestaan.
Ja, nou begrijp ik dat ze een mythe ontkrachten. En die mythe die zit ons altijd in de weg. Namelijk de mythe dat vergroening, verduurzaming ten koste gaat van de industrie. Met name de grote industrie. En daarmee uiteindelijk ook ten koste van de economie. En dus ook ten koste van onze levensstandaard, zal ik maar zeggen. En ook nog eens ten koste van onze vrijheid. Autorijden, vliegen enzovoort. Ontkrachten zij die mythe?
Nou ja, zij schetsen eigenlijk de noodzaak van een nieuwe mythe. Een mythe die stoelt op wederom solidariteit. En het idee is natuurlijk wel dat heel veel mensen, dat eigenlijk die mensen die het minste besteden hebben, nu al het meest last hebben van de ecologische crisis. Dus het idee is wel dat het allemaal ook iets solidairder en gelijker gaat worden als die revolutie die zij dus voorstellen inderdaad gaat slagen.
Ja, en de tweede keer nu dat je het woord revolutie noemt, en dat staat ook in de titel, dus lijkt me logisch. Maar ja, wat is precies de rijkwijde van die revolutie? Betekent het bijvoorbeeld bedrijven dwingen om hun geld anders te besteden? Betekent het het afromen van de hoge inkomens? Hoe ver gaat de revolutie? Hoe structureel wordt die?
Nou ja, een revolutie is natuurlijk in de Franse verbeelding vooral iets wat alle gebieden van het leven gaat aantasten. Dus het is een politieke omwenteling, het is een economische omwenteling, het is een sociale omwenteling, het is een ecologische omwenteling. En zij trekken ook telkens niet alleen maar in verband met de Franse revolutie als politieke omwenteling, maar vooral ook met de industriële revolutie. Dus ze zeggen eigenlijk, wat wij nodig hebben is een nieuwe post-industriële ecologische revolutie. Ja. En dat zwakken ze natuurlijk in de ondertitel van het boek al een beetje af. Daar is het geen revolutie meer, maar een transformatie.
Ja.
Maar zij maken heel nadrukkelijk gebruik van die verschillende verbeeldingen die ook de manier waarop we de geschiedenis vormgeven hebben gestructureerd. En dat is dus enerzijds de revolutie in termen van een politieke omwenteling zoals in Frankrijk ten tijde van de Franse revolutie. Maar anderzijds ook wel wat veel ingrijpender was eigenlijk, ook volgens Jays en Desjardins, de industriële revolutie.
Ja, de technologische kant van een revolutie, maar ook de manier waarop we dat als samenleving georganiseerd hebben, namelijk.
Precies.
Wat zeggen ze daarover? En wat ik eigenlijk bedoel is, moeten we verder zonder het kapitalisme?
Ik denk niet dat zij een wereld zonder het kapitalisme schetsen in dat boek. Ze zeggen eigenlijk, ze zijn een beetje vaag, want het zijn Fransen, hè, dus ze hebben een hele abstracte manier van denken.
Mm-hmm.
En ze zeggen eigenlijk twee dingen. Ze zeggen, enerzijds gaat het om het uitvinden van nieuwe praktijken die zo'n ecologische solidariteit, het beginsel van hun werk, zou kunnen bewerkstelligen. En ze doen wel een aantal concrete voorstellen. Maar ook die voorstellen zijn voor Nederlanders misschien wat abstract. Namelijk een nieuw sociaal contract dat niet-menselijke wezens omvat. Maar ook, en dat is een van de meest concrete voorstellen, en denk ik ook wel een van de voorstellen die je eigenlijk zo kunt implementeren qua beleid, een klimaatpas.
Uh-huh.
We kennen het idee van een stadspas, hè. We kennen het idee van een jongerenpas ook, dat iedereen dus een zak met geld krijgt van de overheid wederom, die dan kan besteden ter verduurzaming van zijn of haar leven.
Dus het is wat dat betreft ook wel, want je zegt, ja, zij denken als Fransen over staatsinvloed en regulering enzovoort, maar het is in die zin ook wel gericht op burgers.
Zeker, het is een boek voor een breed publiek, niet alleen maar voor beleidsmakers. Dus het is ook heel toegankelijk geschreven. En hoewel zij dus telkens wijzen op hoe erg het allemaal is, is de toon toch uiteindelijk heel hoopvol. Dus het is echt een boek dat ook leest als een trein.
Ja.
En dat ook wel laat zien hoe je dus als burger die nieuwe sociale praktijken mede kunt vormgeven.
Ja, want dat was mijn laatste vraag. Hoe ben je eraan toe als je het boek uitgelezen hebt? Denk je, oh mijn god, wat komt er allemaal op ons af? Of denk je, ja, dat is een weg naar een mooie toekomst?
Nou, zoals ik al zei, de toon is heel hoopvol. Wat je niet zo heel vaak ziet als het gaat om de ecologische crisis, denk ik. Dus ik voelde me na het lezen van het boek, ik zou niet willen zeggen gerustgesteld. Maar ik vond het een heel fijn idee dat er mensen zijn die zo diep erudiet na kunnen denken over juist een Europees antwoord op de ecologische crisis. Dat tegelijkertijd ook wel rekening houdt met alles wat er verder in de wereld gebeurt. Dus het is echt een boek dat op een hele complexe vraag niet per se een heel simpel antwoord schetst. Maar wel een hoopvol antwoord.
Ja, simpele antwoorden moeten we ook een beetje wantrouwen, denk ik.
Hè? Zeker.
Daar zijn er genoeg van deze dagen. Dankjewel, Claudia Zeller. De Verplichte Revolutie verschijnt in september bij uitgeverij Klein.